onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het vijfde vers van Psalm 27. Mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Het vijfde van 27. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 119, vers 79. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord, Hooglied 1, de versen 1 tot en met 8. Wij noemden nu de wet, daarna 119, vers 79, en vervolgens Hooglied 1, vers 1 tot 8.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Welk van Salomo is, hij kuste mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk, uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. De oprechten hebben u lief. Ik ben zwart, doch lieflijk, gij dochteren van Jeruzalem. Gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Ze hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Mijn wijngaard, die ik heb, heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft. Waar gij wijdt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde uw metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en weid uw geiten bij de woningen der herderen.
Tekst voor de prediking, ook als voorbereiding op het heilig avondmaal, kunt u vinden in Hooglied 1, de versen 1 tot en met 4a. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst, het Hooglied, het welk van Salomo is. Hij kussen mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk, uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen. En dan willen wij het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier gaan lezen met elkaar. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. En dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het. En zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. En ten andere dat wij het tot dat einde richten waardoor het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. En de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf en zijn zonde en vloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij, die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen die dan al zo gezind zijn, die wil God voor gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen die zich met deze navolgende en ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, die, als die daar zijn, alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die Veel of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht en secte en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaars, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards, al degenen die een ergelijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onze geloofs en de boosheid en de boze lusten onze vleeses te strijden hebben. Nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo der deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Dan willen wij in onze voorbeden denken aan zuster Den Boer Jabai uit Avondrust, die aanstaande dinsdag geopereerd zal worden, een heupoperatie zal ondergaan. En we willen danken met de familie van Huizen Drogendijk, die met hun kinderen mogen herdenken dat de Heer hun 25 jaar gedragen en gespaard heeft in het huwelijk. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht op deze aan u gewijde dag, die naar uw naam genoemd is en aan uw dienst geheiligd is, waarop u de gemeente roept om zich te plaatsen onder de bediening van uw woord. Heere, dat is een aspect van uw profetisch ambt, waarin u doorgaat met uw kerkvergaderend werk en uw kerkonderhoudend werk. En wij bidden u of gij dat ook onder ons toch wilt doen, opdat we naar uw vrijmachtig welbehagen mogen ervaren, dat gij ook onder ons nog uw kerkvergaderend werk voortzet, als de grote herder der schapen die het verlorene zoekt. O Heere, wij smeken het u, of gij dat uit genade wilt doen, haal ze uit de heggen en uit de steggen. Daar waar ze aan verknocht zijn, breek toch die banden met de zonde en de wereld, en grijp toch krachtdadig in bij hen die zich zo handhaven in hun vijandschap. Of dat nou een wereldse manier is of een godsdienstige manier, maar ontdek ons toch aan ons bestaan, o Heere. En dat niet alleen voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw, want dat lezen we toch heel duidelijk, dat dat ook een van de aspecten is van een waardige voorbereiding. Dat uw volk en kinderen zich telkens zullen bedenken wie ze zijn in zichzelf, in hun vloekwaardigheid, in hun zonden, in hun ongerechtigheid. O Heere, want die oude mens, die verbetert zich niet en die bekeert zich niet. Die handhaaft zich tot aan de laatste snik toe en die vermengt en die bederft alles. En daarbij de duivel, die tracht ook weer uw volk en kinderen in duisternissen te brengen. En daarom hebben we het zo nodig dat ons oog gericht mag zijn buiten onszelf, op hem die de vergeving van zonden verworven heeft, door zijn bitter lijden en sterven. En daarom roept u uw kerk ook op, doe dat tot mijn gedachtenis, en aldus zult gij mijner daarbij gedenken, dat wij dan mogen letten op wat u, o Heere Jezus, in uw onuitsprekelijke liefde hebt gedaan om zondaren zalig te maken. En wilt u dat toch genadig toepassen door het werk van de Heilige Geest, voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw, zeker met het oog op de viering van het heilig avondmaal, Heere, dat het kracht mag doen waar we vanmorgen over hopen te preken. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond, dat het ons daarom te doen mag zijn. Want hoe groot het ook is als uw volk en kinderen uw kinderen onderwijzen willen, maar groter is het toch als gij, o Heere, persoonlijk tot de ziel spreekt. En dat hebt u toch beloofd, dat u dat doen zult, tot elk die voor u leeft. En wij smeken u of gij dat uit genade wilt doen, want gij zijt toch een verrassend God, opdat ook uw kinderen gevoelige verzekering mogen krijgen van datgene wat gij hen reeds geschonken hebt, maar wat gij hen nog verder wilt schenken. Want er is bij u toch een volheid die niet uit te ledigen is. En dat degenen die daar nog buiten staan jaloers mogen worden op het volk van God, omdat zij zoekende gemaakt zullen worden. Heere, wij bidden u of gij de duivel daarom ook aan banden wil leggen en uw knecht wilt zalven met de Heilige Geest, zodat hij ook woorden der zaligheid mag spreken, zoals Cornelius dat vroeg aan Petrus toen hij kwam nadat hij door u gezonden was. En Heere, dan past het ons uw naam ootmoedig te erkennen voor uw goedheid en uw langmoedigheid in ons midden. Heere, wij bidden u voor degenen die aan huis gebonden zijn. Zeker ook degenen die vroeger ook avondmaal gevierd hebben. Wij bidden u ook voor hen, en maar ook voor degenen die dat nog niet kennen. Wilt u hen ook een zegen bereiden? Wij bidden u voor de zieken. We denken in het bijzonder aan zuster Den Boer, die ook vanmorgen in ons midden is. En daar danken wij u ook voor. En wij bidden u voor haar, of gij ook met haar wilt optrekken als ze dinsdag geopereerd zal worden. O, geef toch dat de operatie mag slagen, maar geef bovenal dat ze de nabijheid van u mag proeven en smaken, ondanks dat ze aanstaande zondag geen avondmaal kan vieren, maar dat gij haar bezoekt met uw heil. Heren, we danken u ook dat er blijdschap is in het gezin van Aarten en Mieke van Huizen Drogendijk. Samen met hun kinderen mogen ze bij een mijlpaal stilstaan. En als ze terugblikken op hun leven, dan kan het toch niet anders dan dat gij goed zijt geweest. En geef dat ze dat ook mogen zien, dat gij hen gedragen hebt op de armen van uw eeuwige langmoedigheid. En geef hen daarom ook een verbroken en een verslagen hart, want dat hebben wij niet verdiend. Maar dat wij mogen zien op hem die gebeden heeft, Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Dat is immers het gebed dat ten grondslag ligt aan alle algemene goedheid die wij mogen ontvangen in dit leven. En leer ons toch dat die dingen ook bloed hebben gekost. Wij bidden van u, trek met hen op de komende jaren, geef hen nog goede jaren, maar bovenal dat de vreze Gods verheerlijk mag worden in dat gezin. Gedenk ons zo tezamen en hoor ons gebed om Jezus willen alleen. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 71, vers 15, 16, 17 en 18. 71, 15, 16, 17 en 18. Zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Het is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, uw levensbron wil bijstand zenden. Het vierde van 138 na het amen van de prediking. Gemeente, het gaat bij het heilig avondmaal om de liefde. Als de liefde er niet is, dan is er niets. Het gaat om Gods eeuwige liefde, die in het hart uitgestort wordt van arme zondaren en ook verklaard wordt. Dat die onuitsprekelijke liefde tot zondaren geproefd en gesmaakt wordt aan de tafel des Heren. En in het bijzonder dat die liefde Gods gezien wordt in de zending van zijn Zoon. Al zo lief, staat er immers, heeft hij de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Als ergens de liefde Gods zich openbaart, dan is het wel in het wegschenken van zijn eigen lieve Zoon. Ik moest zo denken aan het stukje dat in het avondmaalsformulier staat, dat we vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood moet sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. De Heere voedt zijn volk met zichzelf. En hij vergelijkt zichzelf dan ook met brood. Ik ben het brood des levens. En zo voedt hij die hongerige en dorstige zielen met zijn vlees. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat zij door het geloof verstaan waarom hij vlees moest worden. Waarom hij zichzelf zo diep vernederd heeft. Namelijk omdat er van mijn vlees totaal niks deugt. En dat hij mijn vlees op zich heeft genomen. Mijn goddeloos bestaan. Mijn zonde. Aan zijn vlees vastgehecht. Als een handschrift. Als een schuldbrief. Vastgehecht aan dat vlees. Kijk, en dan wordt dat vlees, dat lichaam van de Heer Jezus, je dierbaar. Maar ook dat hij zijn volk laaft met zijn bloed. Waarom zijn bloed? Omdat dat de dierbare prijs is. Dat is zijn leven. Waarmee hij de schuld betaald heeft. Waarmee hij de zonden bedekt. Met dat dierbare bloed. Kijk, en daar willen Gods kinderen nou een gevoelige verzekering van mogen ontvangen. Een bevestiging. Of ze daar ook in delen. Dat is een hele worsteling. Als het gaat om de voorbereiding op het heilig avondmaal. En die worsteling, die tekent zich af in onze tekst. In onze tekst horen wij de bruidskerk, verlangen naar de gemeenschap met haar hemelse bruidegom. Dat schrijven we boven de prediking. Het verlangen van de bruidskerk, dat zijn dus Gods kinderen, naar haar hemelse bruidegom, dat is de Heere Jezus. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten, namelijk bij het spreken van die bruidskerk. En ten tweede het bidden van die bruidskerk. Het spreken van die bruidskerk lezen we in de versen 1 tot en met 3. En het bidden van die bruidskerk lezen we in vers 4a. We hebben onze tekst genomen uit het boekje Hooglied. We hebben er wel meerdere keren over gepreekt, dus ik volsta met een hele korte inleiding. Als het gaat om hoe preek je over het Hooglied. Het is de vertaling van het Hebreeuwse woord wat we ook kunnen vertalen met het hoogste lied. Dat is het lied van de liefde. Dat is het hoogste lied. We hebben een achterliggende week twee stellen getrouwd en die zingen op dit moment het hoogste lied. Dat is het hoogste lied van de liefde. En zo is het geestelijk ook als het gaat om de gemeenschap die God oefent met een arme, doemwaardige zondaar. Als dat gebeurt, dan ga je zingen. Het hoogste lied van die onuitsprekelijke liefde Gods. Het hooglied het welk is van Salomo staat er dan. Salomo is dus de auteur van dit kleine boekje. Die naam die heeft hij niet zichzelf gegeven. Dat kan natuurlijk niet, maar ook zijn ouders niet, jongens en meisjes. Die naam heeft God uitgekozen. Nathan die heeft tegen David gezegd dat hij zo zijn zoon moest noemen. Salomo, vredevorst. Weet je waarom, jongens en meisjes? Omdat Salomo een type is van de Heere Jezus. Hij is de grote vredevorst. En daarom als je Salomo leest in het Oude Testament, dan moet je aan hem denken. Ook wanneer Salomo een zondige weg ingaat, dan is hij juist het antitype van de Heere Jezus. De tegenpool. Dat je zegt, nou zo was de Heere Jezus in ieder geval niet toen Salomo, ja, met al die vrouwen omging en ook zelfs de afgodentempels inging. Maar daar is hij later van op teruggekomen. Daar is hij voor in de schuld gekomen. Salomo, ja, de Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Ziet, meer dan Salomo is hier. En dan wijst hij van Salomo af en dan wijst hij op zichzelf. Kijk, en daarom heeft de kerk van ouds altijd hier een beeld in gezien in dat boekje Hooglied, namelijk de verhouding van de Heere met zijn volk. Elk huwelijk dient daar een spiegel van te zijn. Denkt u daar wel eens aan, getrouwden in ons midden? En vraagt u zich dat wel eens af, van spiegel ik iets af van de verhouding van de Heere en zijn volk? Zoals ik omga met mijn vrouw en zoals ik omga met mijn man. Dat wordt prachtig verklaard in het huwelijksformulier. Denk aan Efeze 5 vers 32. Ziende op Christus en zijn gemeente. Als Paulus het over het huwelijk heeft. En dan valt opeens die bruid in. Helemaal geen aanloop of een soort kennismaking, maar direct eigenlijk in vers 2. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond. Dat zegt die bruid. Ze wil gekust worden van Salomo, dat is de Sulamitische. Verderop in Hooglied vertelt zij hoe Salomo haar gevraagd heeft. Als een veracht eenvoudig herderinnetje. Helemaal niet van hoge komaf. Maar daar ga ik het nu niet over hebben. Maar nu ze de vrouw van Salomo geworden is, wil ze door Salomo gekust worden. Dat staat ook heel duidelijk in onze tekst. Hij, ik wil een kus van hem. Van zijn mond staat er. Van niemand anders. En zo is het toch wanneer je getrouwd bent. Want wat gaat het hier over? Over wat voor vorm van kussen gaat het hier over? Het gaat hier niet over een groet die gepaard gaat met een kus. Zoals dat in het Oude Oosten de gewoonte is. En soms bij ons ook wel eens, of bij een verjaardag wanneer je iemand feliciteert. Maar het gaat hier om het hartstochtelijke kussen van man en vrouw. Wanneer ze elkaar omhelzen. En wanneer ze gemeenschap met elkaar hebben. Daar gaat het hier over. Dat ze elkaars liefde proeven en smaken. Kijk, gemeente. En zo is het geestelijk ook. Het gaat hier om de geestelijke verhouding tussen de bruidskerk, Gods kinderen en de hemelse bruidegom, de Heere Jezus. En zeker als het gaat om de voorbereiding op het heiligavondmaal, is dat ook uw hartelijke begeerte, u die de Heere vreest. Nu het voorbereidingszondag is en u gaat de voorbereidingsweek in, dat u in de stilte van uw binnenkamer zegt, Heere, geef me toch een kus van u, van uw mond. Onze kanttekeningen schrijven hierbij: Christus kust zijn bruid als hij zijn grote liefde tot haar uitdraagt. Het gaat dus om zijn liefde. En als je gekust wordt door de bruidegom, dan kus je terug. Zo is het toch in de omgang tussen man en vrouw. En zo is het ook bij die geestelijke bruidskerk. Die geeft een kus terug. En waardoor doen zij dat? Dat doen zij door een waar geloof. Dat door de liefde werkzaam gemaakt wordt. Kijk, en daar verlangt die levende kerk nou zo naar. Dat dat geloof, wat ze geschonken is, toen ze wederom geboren werden, weer in de beoefening gebracht wordt. Kan zo stil zijn. Kan zo dor zijn. Kan zo koud zijn. En daarom, hij kussen mij met de kussingen zijns monds. Dat is die zaligmaker, die Heere. Kussen, meervoud staat er. Niet zomaar ene kus, maar meerdere kussen. Namelijk de weldaden en de genaden van de Heere Jezus Christus. En hoe doet hij dat? Dat doet hij met zijn mond, staat er. En onze kanttekeningen die wijzen erop, daar wordt mee bedoeld met zijn woord. Want er staat in Psalm 45 dat genade is op zijn lippen uitgestort. De Heere Jezus bedient zich van zijn woord. Dan krijg je een kus van zijn woord. Dat dat woord met kracht afgedrukt wordt in je ziel. Dat is zo'n ouderwetse uitdrukking, nietwaar? Maar het is o zo actueel dat je niet tevreden bent met de letter van het woord van God. Zoals het praatchristendom dikwijls praat. En zegt, ja, maar het staat toch in de Bijbel. En dat zij genoeg hebben aan de letter van het woord. Zonder dat de bevindelijke kracht van dat woord ervaren wordt in de ziel door de krachtige toepassende werking van de Heilige Geest. En daar gaat het hier over. Dat een woord van God afgedrukt wordt in mijn ziel. Zodat ik het versta wat ook in het boekje Hooglied staat. Zijn lippen zijn als lelien. Die prachtige bloemen, niet waar? En wat helder staat in Hooglied 5 vers 16. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid. Kijk, dan heb je daar wat van geproefd en gesmaakt. Gemeente, zo is de Heere. Er staat in Jesaja 50 vers 4. De Heere, Heere, dat is de drie-enige verbond, Jehovah, heeft mij, en dat is de Heere Jezus, een tong der geleerden gegeven. Dat zijn de van God geleerden. Op de school van de Heilige Geest. En de Heere Jezus heeft een tong der geleerden gekregen van de Vader. Opdat ik wete met de moeder een woord ter rechter tijd te spreken. Voor die moeder die moe zijn. Moe van de zonde. Moe van de strijd. Met de vorst der duisternis die hen telkens inwerpt. Gij hebt geen heil bij God. En jij? Wil jij aan het avondmaal? Zo'n vieze vuilerik. Denk je dat de Heere Jezus jou wil kussen? Dan moet je eerst dit en dan moet je eerst dat. Maar juist, hij is als de vader in de gelijkenis van de verloren zoon, die niet eerst tegen zijn zoon zegt, ga jij eerst maar eens de douche in. Maar toen hij daar aankwam als die vieze vuilerik, kuste de vader hem. Zo is Christus. In het leven van zijn volk. Want hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, geliefde. Moede, dat betekent ook moedeloos. Een klip waar Gods volk op vastvaart. Moedeloosheid. Juist wanneer ze het leven niet aan hun ziel voelen en een machtige prooi zijn van de Satan en zo twijfelen aan hun aandeel die ze hebben ontvangen in het genadeleven, heeft hij hen een tong der geleerden te geven om met de moeden een woord ter rechter tijd te spreken.
Precies op tijd.
En daar weet de kerk van.
Dat de Heer precies op tijd kwam.
Toen hij met zijn woord tot een ziel kwam. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond. En dan gaat zij zeggen, waarom? Waarom wil je dan een kus van hem? En dan lezen wij verder in onze tekst. Want, dat is een redengevend woordje. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Daarom wil ik een kus van u. Uitnemende liefde, dat hier vertaald is, dat staat in meervoudsvorm. Je zou het ook kunnen vertalen met uw liefdesuitingen. Zijn beter dan wijn. En dan gaat zij dus de liefde vergelijken met de wijn. De wijn is een beeld van de vreugde van het hart. Psalm 104, vers 15. Ook een beeld van de geestelijke vreugde van Gods genade. Jesaja 25, vers 6 en Jesaja 55, vers 1. Maar uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Christus' liefde tot de zijnen is namelijk eeuwig, oneindig. En juist met het oog op het heilig avondmaal denk ik dat het terecht is dat wij dat toespitsen op zijn zelf opofferende liefde. Wij lezen zo in Johannes 13, vers 14. Als hij begint met zijn lijden en sterven, dat hij zijn kerk lief gehad heeft tot het einde toe. En is dat niet een geweldige bemoediging, u die zoveel strijd hebt? Dat u voor uw beleving alleen maar achteruit gaat. En dat u denkt dat het omkomen wordt. Dat hij nou zijn kerk lief gehad heeft tot het einde toe. In Johannes 13, daar staat er voor het woordje einde, het woordje telos. Hetzelfde woord als wat in het woordje het is volbracht staat. Tot het einde toe, tot dat grote doel toe. Namelijk om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Kun je zelf niet. Dat is zijn werk. Daartoe zet hij zijn leven in. Daartoe zet hij zijn bloed in. Vandaar ook die vergelijking met de wijn. Wij weten hoe wijn gemaakt wordt. De druiven worden plat getrapt. Het sap zakt naar beneden. En wordt opgevangen. En zo is het eigenlijk ook met Christus. Christus is die grote druiventros, geliefden, die plat getrapt is door de toorn van zijn eigen vader. En dat is nu zijn onuitsprekelijke liefde voor u, kind van God, in ons midden, dat hij zich zo heeft weggeschonken. In liefde, in onuitsprekelijke liefde voor zijn volk, meer dan de wijn. En daarom laat hij die liefde proeven aan de tafel des Heren, zodat je de kracht daarvan op een sacramentele wijze zou mogen ondervinden. Ik voor u, daar hij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En die liefde die zet zich voor in zijn voorbeden. Voor het aangezicht des vaders. Daarom zegt hij ook dat hij zijn lief gehad heeft tot het einde toe. Dat hij met zijn voorbeden voortdurend tussen treedt. Op dat onmisbare instrument. Dat zaligmakende geloof niet ophouden. Want hij staat in voor de volharding der heiligen. Kijk En daar wil nou de Heere Jezus iets van ervaren. Gaat niet in de eerste plaats om mijn ervaring. Gaat in de eerste plaats om de ervaring van de Heere Jezus. Wat wil de Heere Jezus dan ervaren? Wederliefde. Wederliefde. En daarom wekt hij dat op. Door zijn Heilige Geest. Dat die kerk hem
dan lief gaat krijgen. En zegt, want uw uitnemende liefde is beter dan dat slokje wijn dat ik hier krijg. Zodat de ziel opgetrokken wordt tot de liefde van Christus, tot hem of haar. En dat die belijdenis vanuit de ootmoed en de verwondering boven komt drijven. Heren, wat heeft u bewogen om mij uit te kiezen? Dan kom je in dat welbehagen terecht, geliefd. In die eeuwige liefde Gods. En als de Heer je dan in gaat leiden in die uitnemende liefde. Dat vanuit dat eeuwige welbehagen, vanuit dat vaderhart, Christus weggeschonken is. Naar deze aarde gezonden is om zich dood te lieven voor zijn volk. En de Heilige Geest, raak je daar dan mee aan, dan kan het niet anders dat je ook vervuld wordt met wederliefde. En daarom is het terecht dat de tekenen aan de tafel des Heren, de tekenen zijn van zijn liefde. Net zoals jullie ook hebben gehad van de week, Henk Jan en Jacqueline, dat de ring aan elkaar gegeven werd. Zo geeft de Heere hier aan zijn volk een ring. Aan de tafel des Heeren. Als een teken van die liefde. Die liefde. Daar gaat het om. Hier aan de tafel des Heeren. Kijk, en daar staan Gods kinderen naar. Ze zijn als die zondares. Om maar een voorbeeld te noemen. Die binnenkwam in Lucas 7. Haar zonden waren haar al vergeven. Maar ze wilde dat ook beleven. Zij wilde dat verzekerd krijgen aan haar hart. En daarom kwam ze al wenende binnen. En waar moest ze zijn? Nee, niet bij Simon de Farizeeër, niet bij de godsdienst, niet bij de vrome godsdienst. Want dat denkt de mens, als hij voorbereiding moet houden, dat hij zich dan moet opknappen. Zodat hij aan de tafel van Simon de Farizeeër kan zitten. Als een opgeknapt mens. Vol met wettische werkzaamheden. Nee gemeente. Daar snap je er echt totaal niks van. Maar als die arme zondares. Waarvan de godsdienst fluistert en zegt. Als hij eens wist wat voor een vrouw er nu binnengekomen was. En aan zijn voeten zit. Dan zou hij haar wegtrappen. Maar dat deed hij niet. Wenende lag zij aan zijn voet. En kuste hij zijn voet. En daarmee sprak zij haar liefde uit tot de zaligmaker. En toen openbaarde de Heer Jezus Christus zijn uitnemende liefde aan haar. Door juist tegenover de haters haar tafel toe te bereiden. Zoals Psalm 23 dat ook zegt. Gij richt de tafel toe voor het aangezicht van mijn tegenpartijders. Kijk, en toen mocht ze daar iets van ervaren. Van die kussen van zijn mond. Zoals die geraakte die door de discipelen, door het dak, door die vier vrienden door het dak heen geleid werd. Hij verlangde daarnaar. Want de Heilige Geest maakt daar altijd plaats voor. Daar is dan een verbroken en verslagen hart. Dat kan gewoon niet anders, geliefde. In de ontdekking van wie je bent. In al je vuiligheid en goddeloosheid. Maar dat nochtans des geloofs. Als ik maar aan zijn voeten terecht mag komen. En dat toen die geraakte zei. Mijn zoon. Uw zonden zijn u vergeven. Kijk, en daar willen ze nou een gevoelige verzekering van ervaren door het werk van de Heilige Geest. En deze bruid, die heeft daar iets van mogen ervaren. En daarom, en dan vervolgen wij onze tekst, zegt ze in de tekst, uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Springt over op een ander beeld. Namelijk op het beeld van olie. Olijfolie. Olijfolie dat voor verschillende doeleinden gebruikt werd en wordt. Als voedingsmiddel, zoals wij dat ook wel kennen, denk ik. als medicijn, niet waar, maar ook gebruikt als geur- en zalfolie. Denk aan de zalving van de verschillende ambten in het Oude Testament, profeet, priester en koning, maar ook gebruikt als een parfum. En dat wordt hier bedoeld. Als hier die bruid zegt, uw oliën zijn goed tot de reuk, dan kent ze de geur van Salomo. De speciale parfum die Salomo gebruikt, koninklijk, uniek wellicht. Maar die geur die heeft zij geroken. En die geur die verbindt ze dan ook met zijn naam, zo staat er in onze tekst. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Salomo die gebruikt dus die olie, die parfum heel royaal. Die heeft hij uitgestort, zodat ze die geur als het ware zelf ook meekrijgt. Dat als ze een ogenblik even van zijn gemeenschap verstoken is, dat ze hem toch ruikt. En daardoor aan hem denkt. En daardoor de liefde wordt opgewekt door die geur. Het is een olie die uitgestort wordt, zoals Maria dat deed toen ze vlak voor de begrafenis van de Heer Jezus die fles van nardus nam en de hals kapot brak en de olie van nardus rijkelijk uitgoot, zodat het hele huis ernaar rook. En waar ruikt dan het huis des Heren naar? Waar ruikt dan de bediening van het woord naar? Waar ruikt dan de bediening van het heilig avondmaal naar? Naar uw naam. Uw naam is uitgestort als olie. De naam Salomo, oud-testamentisch, maar vooral ook in de namen die God de Vader aan zijn lieve Zoon heeft gegeven, in het bijzonder die unieke naam Jezus. 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 Jezus alleen. Want Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Als die naam geopenbaard wordt en verklaard wordt, dan ben je zelf aan een eind gekomen van alles, hoor. Want er staat bij de verklaring van die naam dat hij zijn volk niet zal zalig maken van de hel en zal brengen in de hemel. Maar er staat dat hij zijn volk zal zalig maken van hun zonden. En die aangevochten en bestreden kerk die zeggen, ja, zijn volk, dat staat. Zijn volk, dat geloven ze, dat het voor Gods volk is. Maar is het nou ook voor mij? Want daar bestaat nou de kern van het zaligmakend geloof uit. Dat mijnen, dat toe-eigenen door het werk van de Heilige Geest. Kijk, en dan moet die naam aan je geopenbaard worden en verklaard vanuit de prediking van het evangelie. Die persoon die daarachter staat, die deze naam bereidwillig heeft aangenomen. Al in de stilte van de Raad des Vredes. Want, kijk, hij kent namelijk de zijnen. En hij weet wat voor mensen dat zijn. Dat zijn mensen die vanuit hun nood gaan leren roepen. En dan gaan ze roepen tot hem. Dan gaan ze die naam leren gebruiken. Vanuit die belofte die de naam des Heren zal aanroepen. Die zal zalig worden. Oh, en als die naam dan verklaard wordt vanuit de prediking van het evangelie en je mag dan enigszins het geloof oefenen in die naam, dan ga je daar begrijpen wat hier staat. Uw naam is als een uitgestorte olie. Als die persoon dan gepredikt wordt, dan luister je op een hele speciale wijze. Dan hoor je van hem. Dan hoor je zijn bereidwilligheid. Dan hoort je zijn bekwaamheid. Dan wil je bij hem zijn. Zoals die bloedvloeiende vrouw bij hem wilde zijn. En die Canaanese vrouw bij hem wilde zijn. Want die naam daar gaat een goed gerucht van uit. Omdat Gods kinderen over die naam spreken en zeggen, ja, bij hem moet je zijn. Kijk, en dat wordt nou trapsgewijze geopenbaard. Daarom voegt onze tekst eraan toe, daarom hebben u de maagden lief. En dan wordt opeens een andere groep erbij gehaald in onze tekst, de maagden. Daarom hebben u de maagden lief. Wie zijn dat? In het boekje Hooglied kom je ze ook op een andere manier tegen, namelijk de dochters van Jeruzalem. En als je dat even terugbrengt op de verklaring van Salomo en de Sulamitische, dan is de Sulamitische de bruid van Salomo. En de maagden dan? De maagden, dat zijn de bijvrouwen van Salomo. Dat was heel gewoon dat een koningin vergezeld werd met vele bijvrouwen. We kunnen dat lezen in Psalm 45 vers 15. Dat was in het oude Oosten heel gewoon. Maar dit heeft ook een diep geestelijke betekenis. Want dan gaat deze bruid, die gaat spreken over de maagden. En hij zegt van die maagden dat ze hem lief hebben. Daarom hebben u de maagden lief. En dan gaat ze dus een algemeen kenmerk geven van de levende kerk. Want met die maagden worden niet de onbekeerden bedoeld. Waarom niet, dominee? Omdat heel eenvoudig in onze tekst staat, ze hebben u lief. En dat missen de onbekeerden. Hoe godsdienstig ze ook kunnen zijn, maar ze missen de liefde. En dat kun je altijd toch wel enigszins merken, hoor, dat verschil. Alhoewel het soms heel moeilijk te onderscheiden is, omdat een huichelaar ook wel tranen kan schreien. En omdat een huichelaar ook wel kan zeggen, ja, maar ik heb hem ook lief. Toch is dat niet zo. Dat het moeilijk te onderscheiden is, dat blijkt wel uit het feit dat Judas ook aan het heilig avondmaal zat. En dat de discipelen het niet konden onderscheiden. Maar de Heere weet dat. Want de Heer kent degene die de zijnen zijn. Kijk, en daar op die tekst volgt ook direct het onbedriegelijke kenmerk waaraan ze kunnen weten of ze de Heere lief hebben. Want wat staat er dan? Een iegelijk die de naam des Heeren noemt, die staat af van ongerechtigheid. En daar heb je het. En dan is dat vooral die van binnen. En wat is dat? Dat is nou dat walgen van jezelf. Dat is nou die zelfvervoeiing. Dat je daarvan walgt. Want je kunt jezelf niet verlossen van je ongerechtigheid. En ze gaan hoe langer hoe meer walgen van zichzelf. Omdat dat zo in strijd is met die liefde. Daarom hebben u de maagden lief. En waarom worden ze nou maagden genoemd? Omdat ze door genade een maagdelijk deel hebben ontvangen in de wedergeboorte. Want wat is een maagd? Dat weten we wel, dat is iemand die nog ongeschonden is. En die dus wacht op het moment dat ze getrouwd is en dan pas met haar man gemeenschap heeft. Meisjes, zijn we het allemaal nog? Zijn we het nog? Maagd. Als je het niet meer bent, buig dan je knieën en belijd het voor God. Dat is een grote zonde. En als je het nog bent, vraag aan de Heere of je erbij bewaard mag blijven. Maar het is een kenmerk van dat nieuwgeboren deel. We kunnen dat lezen in 2 Korinthe 11 vers 2 en Openbaringen 14 vers 4. Daar worden Gods kinderen maagden genoemd. En het staat dan vooral ook voor het kenmerk van de oprechtheid. En is dat niet juist ook een kenmerk voor een rechte avondmaalganger? Dat hij oprecht wil zijn. Nee, een maagd is nog niet als een getrouwde bruid. En daarom geloof ik ook, gemeente, dat we hier te maken hebben met het onderscheid tussen die bruid en die maagden. Er zijn standen in het geestelijke leven. Niet iedereen is op dezelfde wijze geoefend. De een is een zuigeling, de ander een jongeling, en er zijn maar heel weinig vaders in de genade. Maar er zijn trappen in het geestelijke leven. En dat betekent niet, dat moet je heel goed onthouden, trappen van alsof iemand op dit laagste trapje staat en een ander hier. Want degene die meer geoefend is, die is ook meer geoefend in de ootmoed. Dus die staat niet boven zo'n zuigeling of zo'n maagd. Nee, maar die is ook dieper ontdekt aan zijn goddeloos bestaan, om daardoor dieper de waarde te proeven en te smaken van de Heere Jezus. Daarom hebben u de maagden lief. En dat is een kenmerk. En die liefde die uit zich in het voortdurend bewenen van hun zondig bestaan. Want zij willen zo graag maagd blijven. Dat wedergeboren deel, dat zondigt niet. Maar dat andere deel dat in hun ziel is, dat zondigt voortdurend. Daardoor beleven ze zichzelf ook als een vuile zondaar. Want in alles kleeft hen de zonde aan. In het bidden, in het luisteren, in het preken, in het avondmaal vieren, in de omgang met mensen, en toch zijn het maagden. Omdat Christus daar zelf voor in staat. Ze hebben door genade een betrekking gekregen op hem. Ze hebben hem lief, omdat hij hen eerst heeft lief gehad. En daarom is er ook voor deze maagden plaats aan de tafel des Heeren. Omdat zij enige kennis hebben aan de meerdere Salomo. Maar die bruidskerk die is verder. Die is meer geoefend. Die is dieper ingeleid in de genade en in de weldaden van Christus. Die is dieper ingeleid ook in de heilsfeit. In het nut van de heilsfeit. En daarom kijken die maagden soms weer op tegen die bruidskerk. En komt bij hen het verlangen op om ook zo vergeleid te mogen worden. Wat is een kenmerk van het leven? Namelijk dat het leven wil opwassen in de kennis en in de genade van Christus. En dat gaat altijd in een weg van dieper afsterven van je eigen goddeloos bestaan. Dieper ontdekt worden aan jezelf, hoor. Echt waar. Dieper inzicht gaan krijgen in datgene wat Christus gedaan heeft voor zijn volk onder het heilig recht van God. En daarom, daartoe is ook het heilig avondmaal ingesteld. Om dat geestelijke leven op te wekken, te versterken en op te doen was. Kijk, en als zij dat dan beleden heeft, in vers 3, dan begint ze te bidden. Onze tweede gedachte. Bidden van de bruid. En wat bidt ze dan? Trek mij en wij zullen u nalopen. Er wordt een woord gebruikt, hier vertaald met trekken. Wat staat er in het Hebreeuws? Er staat een woord en dat betekent: trek mij zacht. Trek mij onweerstaanbaar. Het gaat dus om de zachte, liefelijke, onweerstaanbare trekkingen van een bruidegom. Die zijn bruid trekt. En dat ken je toch als je een goed huwelijk hebt. Dat als je je vrouw aanziet komen. Ze is misschien een paar dagen weg geweest en je staat in de deur. En dan kijk je naar haar en dan, ja, dan voelt ze de trekking. Dat gebeurt niet met gebeld. Je staat er niet met een knubbel daar in de deuropening. Nee, Misschien hou je wel wat achter je rug en heb je wat leuks voor haar gekocht. Om haar te verrassen. Voel je? Kijk, en daar gaat het hier over. Over die liefelijke trekking. Trek mij. En dan zegt ze opeens. En wij zullen u nalopen. Meervoudsvorm. Trek mij. En wij zullen u nalopen. Kijk, en dan neemt ze die maagden mee. He, zoals dat in het oude Oosten heel gewoon was. Wanneer de koningin in beweging kwam, kwamen die maagden ook in beweging. En liepen ze met de koningin mee naar de koning. En zo ziet ze dat hier ook. Wij zullen u nalopen. In het Hebreeuws staat eigenlijk ook snel nalopen. Wij zijn dan niet langer meer tegen te houden. Als u trekt. Kijk, en geestelijk is dat ook zo. Geestelijk, dan gaat die levende bruidskerk bidden. Trek mij. Want zij voelen dat dat zo noodzakelijk is. Dat hij hem moet trekken. Anders gebeurt er niks hoor. En dat weten ze uit ondervinding. Want het gaat hier over een opnieuw trek. Trek mij opnieuw. Ook als het gaat om het heilig avondmaal. Jazeker, Gods kinderen weten van ik hoor aan te gaan. Dat is ook zo. Uit gehoorzaamheid. Maar ze kunnen soms zo bedroefd zijn dat ze zo ongevoelig zijn. En dat willen ze er graag bij hebben. Nee, het gevoel is natuurlijk niet de grond om aan te gaan. Dat is alleen maar zijn nodiging. Dat is alleen maar zijn liefdesbevel. Dat is de grond. Maar het werk van de Heilige Geest moet er zo in meekomen. Dat je zegt, Heere, trek mij toch. En wij zullen u nalopen. En hoe trekt de Heere dan? Door de prediking van het evangelie. Want dan komen we weer even terug op zijn mond. Dat is zijn mond. Als de Heilige Geest zich dan gaat bedienen van de prediking. Trek mij, zeggen onze kanttekeningen. Dat is neig mijn hart en mijn gemoed. Dat het u aanhangen. Met geloof en liefde. En dan zeggen de kanttekeningen. Want dit trekken geschiet niet met uiterlijke kracht en geweld. Maar door het woord der prediking. Uiterlijk en inwendig. Door de krachtige werking des geestes van Christus. Waardoor het verstand der kinderen Gods verlicht wordt. En onze wil alzo gebeterd wordt. Dat wij gewilliglijk en met vreugde onze Heere en bruidegom Jezus Christus navolgen. Ja, nalopen. Daarom is het zo'n belangrijke vraag. Als toetsing voor de voorbereiding op het heilig avondmaal. Of u getrokken bent. En of u elke keer getrokken moet worden. Daar zullen we toch echt weet van moeten hebben, gemeente. Willen we op de rechte wijze avondmaal kunnen vieren. Dat we kunnen vertellen in ons leven hoe de Heere in ons leven getrokken heeft. Want wij kunnen niet vanuit onszelf tot Christus komen. Echt waar niet. Er staat heel duidelijk in de Bijbel, Johannes 6 vers 44... Daar zegt de Heer Jezus, niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Dat zijn de vaderlijke trekkingen. Dat is het werk van de Heilige Geest. En juist degenen die dat ervaren hebben, die weten dat in hun leven. Dat zij vanuit zichzelf niet zijn gekomen. Dat ze vanuit zichzelf nooit waren gekomen. Nooit. En juist dat woord trekken, dat geeft ook aan hoe diep ze verloren liggen. Net als Jeremia in die put vol modderig slijk was geworpen, jongens en meisjes. En dat Ebed-Melech, die neger, die zwarte knecht, Jeremia eruit ging trekken. En hoe ging hij toen Jeremia eruit trekken? Ja, met touwen. Jazeker. Maar wat deden ze toen onder die touwen? Lompen. Onder de schouders. Wij zouden zeggen, een paar doeken gewikkeld. En leg die maar onder je schouders, Jeremia. En dan moet je dan de touwen er overheen leggen. Want wij gaan je eruit trekken, Jeremia. En waarom deden ze dat? Ja, dat was natuurlijk omdat dan als ze alleen maar touwen onder die oksels, onder die ze hieronder gedaan hadden. Dat, ja, dan hadden ze Jeremia opengereten. Kijk, en daarom die lompen daaronder. Kijk, daar heb je die liefelijke trekking. Ik trok ze met mensenzelen, met koorden der liefde. De wet, als die scherpe touwen, de wet tot ontdekking, om de wond te slaan in mijn ziel. Maar ook de lompen van het evangelie erbij. Want als je alleen maar met de wet komt, geliefden, dan sla je een arme zondaar dood en dan laat je hem dood liggen. Of in een ander geval, dan ga je met de wet aan de haal laten gaan. Om dan proberen toch met Simon de Farizeeër aan de tafel des Heren te zitten. Als een rijke jongeling, snap je? Maar die lompen van het evangelie. Dat de Heere nou bewogen is van eeuwigheid over arme verloren zondaren. Dan gaat het hart van God open, geliefden. Want daar komen die trekkingen uit voort. Die komen voort uit het hart van God. Uit de eeuwige liefde van God. Ook de waarschuwingen. En daarom is het echt waar. Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het is hoor, om bekeerd te worden. Hoor je dat, kinderen? Echt waar. Want dan zit je zo vastgeroest in de zonde. En dan moet het donder van de wet wel zo ontzaglijk bulderen. Om je wakker te schudden in je doodstaat. Kijk, en daarom zie je dikwijls als iemand van jongs af aan getrokken wordt. Dat hij meestal niet zulke diepe ontdekkingen kent in zijn leven. Later wel. Later wel hoor. Maar dan gaat je toch terugleiden naar het paradijs hoor. In Adam. Maar het gaat om de liefde. Want ook als iemand door de donder van de wet wakker geschud wordt. En de Heer heeft zich voorgenomen om die zondaar te bekeren. Dan gaat dat zeker ook gepaard met liefde. Want je zou toch wegkruipen. Als dat gebeurde. Maar je kruipt niet weg. Je kruipt naar God toe. Dat is het wonder van die trekkende liefde Gods. Met de bede. O God, wees mij zondaar genadig. O God, wees mij zondaar genadig. O God, wees mij zondaar genadig. Heb je het wel eens mogen doen? In het verborgen voor het aangezicht van de Heer. En dat je met al de zonden en de ongerechtigheden ging breken. En dat er zo'n sterke trekking uitging van die liefde Gods. Dat de Heer trekt. Net als die verloren zoon getrokken werd door de liefde des vaders. Kijk, en die eerste trekking, daar is deze bruid geen vreemdeling van. Want hij trekt naar de zoon toe. Omdat daar uiteindelijk iemand terechtkomt. Gans hulpeloos gevloden. Zal hij hen ten redder zijn. Die in hun zonden en ellenden zich tot hem ter genezing wenden. Maar die trekking die hebben ze nou elke keer weer nodig. En waarom dan? Om twee redenen. De eerste reden was een positieve reden. Als je eenmaal iets gesmaakt hebt van de liefde van Christus, dan weet je wat dat is. En dan is het toch diep op de bodem van het hart een schreeuw naar die liefde. naar een kus. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond. Maar dan weet ik dat ik door hem getrokken moet worden. En die andere reden, dat is een negatieve reden. Die is er onlosmakelijk aan verbonden. Omdat hij te maken heeft met zijn boos, goddeloos en lui vlees. Dat ten diepste geen zin heeft. Misschien snap je daar niks van, jonge mensen. Dat een kind van God zo ver kan zijn dat hij geen zin heeft om te bidden. Geen zin heeft om naar de kerk te gaan. Geen zin heeft om avondmaal te vieren. Is wat. Dat is wat. En dat komt door zijn boos en goddeloos vlees. Dat is niet altijd zo. Dat zeg ik niet. Maar dat kan echt zo zijn. En dat je denkt van, is dat nou een kind van God? En dat mag je ook gerust wel zeggen hoor, tegen hem of haar. Als er geen geur en kleur van afstraalt. Kijk, en daarom bidt die bruidskerk. Trek mij, Heere. Is dat ook uw bede voor de komende voorbereiding? Trek mij, Heere. En wij zullen u nalopen. Met die kerk die altijd maar weer getrokken moet worden. Die altijd weer opgewekt moet worden. Die altijd weer zich erkennen in dat ene regeltje van het avondmaalsformulier. Dat wij midden in de dood liggen. Maar God zij dank, het leven buiten mijzelf zoek in de Heer Jezus Christus. Amen. Gebed. Och Heere, wat bent u toch goed geweest in uw huis vanochtend. Geef tot dat we het ook hebben mogen beleven. Trek ons maar uit die ontzaglijke put van onze ongerechtigheden. Met die onweerstaanbare eeuwige trekkende liefde Gods. Heere, leer ons toch wie wij zijn. Leer ons toch wie u bent. Opdat wij Christus nodig zouden leren krijgen voor eigen hart en leven. Uit genade. Amen. Zingen we het vijfde van 146. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.